Ja, goedemiddag, welkom iedereen. Om 4 uur had ik nog naar de file, het file nieuws geluisterd, maar dat mocht niet baten. Het is wel een uniek verschijnsel hier in Veenendaal volgens mij hoor, dat je hier rond deze tijd, zeker bij dit weer, dat je volstrekt met auto's klem rijdt, alle kerkgangers. Maar welkom iedereen en dat geldt zeker ook voor mensen die misschien afgekomen zijn op de kerkproeverij. Dit is de derde dienst van 3 themadiensten waar ik als thema voor had gekozen, christenen als verbindingsdienst. En de eerste keer ging het over dat slavinnetje wat ontvoerd was en bij generaal Naaman in Damascus terechtkwam. En als je in onze tijd zou vertalen, zou je kunnen denken aan een situatie dat je jezelf eigenlijk wat onheimisch, misschien wat de mindere voelt van mensen om je heen, collega's die al veel langer in dienst zijn of wie dan ook. En ach, als je een keer iets te zeggen hebt, zeg dat dan maar gewoon. En ik leg expres die nadruk op christen als verbindingsdienst, omdat het niet zozeer in eerste instantie gaat om wat je allemaal zegt of hoeveel je allemaal zegt, maar dat je gewoon het contact aandurft te gaan met mensen om je heen. Eerste was dus van, nou, misschien moet je wel een soort schroom overwinnen. De tweede was, misschien ben jij zelf eigenlijk wel niet zo'n supergelovige. En daar draaide het om Naomi, de schoonmoeder van Rut. Hij was helemaal niet zo'n topgelovige. Integendeel, het was één brok anti-reclame voor de God van Israël. En toch maakte hij er gebruik van. Dus zo kan het ook. Zelfs zo. Vandaag, vanmiddag, een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Filippus die een Afrikaan ontmoet. En eigenlijk is dat een hele korte ontmoeting, een flitscontact noem ik het. En dat heeft wat voor gevolgen ook, maar Filippus weet daar zelf niets van wat voor gevolgen die ontmoeting heeft gehad. Flitscontacten, toevallige ontmoetingen, daar zullen we het vanmiddag over hebben. Laten we op de gewone manier deze dienst beginnen en we zullen zo dadelijk dan zingen uit Psalm 34, 2 coupletten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Thank you. zullen bidden om een goede dienst. Heer onze God, Vader in de hemel. U neemt oprechte aan. En voor wie u dan aanroept, houdt u zich niet doof. Wilt u daarom ook andersom ons bij deze middagdienst betrekken? Dat we ons niet doof houden voor u. Dat we ons ook niet doof houden wanneer mensen toevallig op ons pad komen. En hoe kort of langer ook, ze onze aandacht vragen. Helpt u ons om midden in onze drukkigheden met aandacht te leven. Aandacht voor u. Voor signalen misschien dat we zelf te druk zijn. Aandacht voor elkaar en anderen. Helpt u elk van ons om ook in deze dienst, om deze dienst met aandacht mee te maken. Bij ons bidden, ons zingen, de muziek, luisteren en spreken. In Christus' naam. Amen. Wij zullen zo dadelijk uit Handelingen 8 het gedeelte lezen over deze bijzondere ontmoeting tussen Filippus en die Afrikaan. Dat is Handelingen 8 vanaf vers 26, maar ik wil vooraf één vers lezen uit Handelingen 1. En dat doe ik omdat in die tijd mensen uit een boekrol lazen. En aan het begin, net als bij onze boeken, aan het begin deed een schrijver vaak enige moeite om een soort inhoudsopgave neer te zetten. En bij ons zie je dat onmiddellijk op een aparte bladzijde. Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort. Nou, dat idee hadden ze kennelijk nog niet uitgevonden. Maar Lucas doet wel een inhoudsopgave van Handelingen. En dat vind je in vers 8. Jezus die zegt daar tegen zijn volgelingen, zijn leerlingen, vlak voor zijn hemelvaart. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde. En die drie blokjes zijn precies de hoofdstukken van Handelingen die gaan volgen. De gedeelten, drie gedeelten. Jeruzalem, de eerste zeven hoofdstukken. Judea en Samaria, begint in hoofdstuk 8, waar wij zo dadelijk zullen gaan lezen ook. En dan tot aan de uiteinden van de aarde. En dat is een spannende vraag wanneer dat begint. Want vanaf hoofdstuk 13 begint Paulus met zijn zendingsreizen. Als het goed is er nu een dia bij wat ik nu wil zeggen. Dus vanaf hoofdstuk 13 is het heel duidelijk dat we op weg zijn naar die uiteinden van de aarde. Paulus die door Turkije trekt, Griekenland, Europa. Hij wil naar Rome en wie in de hoofdstad Rome van het Romeinse Rijk is, die heeft dan eigenlijk de toegang tot de grenzen van dat Romeinse Rijk, via de Romeinse soldaten bijvoorbeeld die uitgezonden worden. Maar wat wij zo dadelijk gaan lezen, dat is niet het begin van hoofdstuk 8, maar dat begint vanaf vers 26. Ik lees ook nog even dan 8 vers 1. Na de veroordeling van Stefanus. Diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria. Judea en Samaria. Signaalwoord, hier begint het volgende hoofdstuk van Handelingen. Dan gaat Filippus inderdaad naar Samaria toe, vanuit Jeruzalem. En daarna begint pas ons gedeelte. En wij zitten dus eigenlijk met het probleem, als hij dan in ons gedeelte die Afrikaan tegenkomt, ja, waar zitten we nou? Is dat het begin van die uiteinde van de aarde? Zou je zeggen. Maar straks, later, in hoofdstuk 10 is dat, komt Petrus pas bij die Romeinse hoofdman Cornelius. En dat was iemand die echt van huis uit onbesneden was en die raakte geïnteresseerd in het Joodse geloof. En toen kreeg hij een visioen dat hij iemand naar Joppe moest sturen om iemand op te halen. En dat bleek Petrus te zijn. En Petrus kreeg ook een visioen. En dat visioen ging over reine en onreine dieren. Dus in hoofdstuk 10 wordt het pas duidelijk gemaakt aan Petrus, dat onreine mensen, niet Joden, heidenen, mensen die vroeger veel goden gediend hebben van huis uit, dat die er ook bij horen. En dankzij dat visioen mag Petrus dan binnengaan bij deze Cornelius en zelfs met hem eten samen. Dat was not done. Petrus durft dat dankzij dat visioen in hoofdstuk 10. Dus Cornelius is eigenlijk, denk ik, de eerste echte, niet besneden, niet Jood die binnengehaald wordt, om zo te zeggen. Blijft de vraag, wie is dan deze Afrikaan? Wat is dat voor iemand? Hij wordt Ethiopië genoemd in het Grieks. En dat betekent gewoon zwarte man. Dat betekent niet iemand die nu uit het land Ethiopië komt, maar dat betekent gewoon zwart man. Oké, weten we nog weinig. Zijn koningin, zijn vorstin, heette Kandake. Oké, dat is verrassend genoeg inmiddels bekend. Er is een Kandake-rijk wat onder Egypte lag, ten zuiden van Egypte. Inmiddels kunnen we wat dia's verder, denk ik. Ja, nog een volgende. En daar lag een rijk en dat heette Meroe. Meroe. En misschien weten we zelfs de naam van deze Kandase, deze koningin. Want daar zijn piramides gevonden. En één daarvan, daar ligt Manitore begraven. Manitore. En het is inmiddels bekend dat deze koningin was, Kandake van dat gebied, tot ongeveer 50 na Christus. En Jezus is gekruisigd rond 33 na Christus. Dus we zitten in die periode na de kruisiging van Jezus. Filippus ontmoet een Afrikaan, een minister van de Kandake. Dus mogelijk ligt de Kandake hier begraven. Nou, dat is natuurlijk een beetje. Maar we gaan nog even verder. Hij wordt eunuch genoemd. Eunuch. En dat woord betekent gewoon paleisbeambte. Kijk, wij denken bij een eunuch aan een kastraat. En misschien is die dat ook wel geweest. Maar in principe betekent het in die tijd ook gewoon paleisbeambte. Maar stel dat hij een kastraat was en hij kwam, ze vertelt het verhaal zo dadelijk, hè, hij was in Jeruzalem geweest bij de tempel. Dat is opvallend. Een Afrikaan die daar, wat heeft die man in Jeruzalem te zoeken? Hij is geïnteresseerd blijkbaar ook in dat Joodse geloof. Maar hij mag niet die tempel in, omdat hij, aangenomen dat hij dus ook kastraat was, als hij kastraat was, mocht hij niet die tempel in. Zo dadelijk zullen we zien dat hij een stukje zit te lezen, deze man, uit een Jesaja-rol. En als hij dan een stukje verder had gelezen, dan komen we een hoofdstuk tegen wat bijna aan het eind van het Bijbelboek Jesaja staat, Jesaja 56. En misschien heeft de man dat extra aangesproken toen. Jesaja 56, een paar versen lees ik. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Jesaja 56. Bijna het eind van de Jesaja-rol waar deze eunuch in zat te lezen toen Filippus hem ontmoette. We zullen het zo dadelijk lezen. Dus ja, was hij nou een geïnteresseerde, onbesneden, zwarte heiden die iets met dat Joodse geloof aan het uitproberen was? Of was hij zelfs al een bekeerling tot het Joodse geloof? Die worden dan proseliet genoemd. Nou, wij denken, dat denken mensen die dit proberen na te gaan, die denken dat hij geen proseliet was. Hij was niet al bekeerd tot het Joodse geloof. Niet zelf in ieder geval. Niet zelf bekeerd. Want Lucas gebruikt dat woord proseliet wel voor anderen. In Handelingen 6 noemt Lucas bijvoorbeeld iemand Nicolaus de proseliet. Dus dan zet Lucas het erbij. Nicolaus de proseliet. En hier staat dat niet bij. Dus ja. Wat doet die man nou in die tempel? Of in de buurt van die tempel in Jeruzalem? Als die geen proseliet is. Nou. Ik weet het niet zeker. Maar ik ga het wel vertellen. Het is bekend dat er al voor Christus vanuit Joden die in Egypte woonden en die gewoon handel dreven met die koninkrijken onder Egypte, dat die mensen daar, Joden waren niet zo enorm missionair, maar nou, die hadden ook wel hun handelscontacten en die maakten daar ook reclame voor de God van Israël. En het is ook bekend dat dat aan is geslagen. Dus er waren groepen Afrikaanse bekeerlingen. En de eerste generatie zijn dan proselieten. Maar die laten vervolgens hun kinderen besnijden, hun zoon. Dus er ontstaat een zwarte Joodse gemeenschap, al voor Christus. Ook in die gebieden onder Egypte, zoals dat koninkrijk Meroë. En dat soort zwarte Joden, dat kennen wij nog steeds. In de jaren 80, vorige eeuw, 1980, 1990, is er een enorme groep van zo'n 40.000 Falashas, zwarte Ethiopische Joden, echt uit het land Ethiopië, naar Israël geïmmigreerd in Israël, zou je kunnen zeggen. En vervolgens ontstond daar een discussie of die officieel tot als Joden bestempeld mochten worden. Er is een officiële rabbijnse uitspraak over gekomen. Ja, deze zwarte Joden worden erkend, zijn erkend als echte Joden. Eeuwenlang hebben deze Afrikanen zich al gehouden aan allerlei wetten uit de wet van Mozes. Ook aan de sabbat. Eeuwenlang. Nou, mijn idee is dus, deze minister van de Kandake uit Meroë is niet zelf overgegaan naar het Joodse geloof, maar een van zijn voorouders wel. Zijn opa of zijn overgrootvader of zijn eigen vader, die is mogelijk overgegaan naar het Joodse geloof. En deze man is dus gewoon als babytje zelf al besneden geweest. Dus nog los van de vraag of hij daarna ook nog eens een keer gecastreerd is. Maar ik zie deze man als een besneden Jood, maar wel een zwarte Afrikaan. En dat maakt dit een heel bijzonder tussenverhaal eigenlijk. We zitten nog in Handelingen 8. Handelingen 10, Cornelius moet nog komen. De zendingsreizen van Paulus moeten nog komen. En ineens duikt hier een zwarte Jood op. Laten we nu het gedeelte lezen. Handelingen 8 vanaf vers 26. Hij hoort al bij de reinen, deze minister. Alleen hij wist nog niets van Jezus.
Handelingen 8, vanaf vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en hij ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand me uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.
Laten we zingen: God die was en is en komt. Drie coupletten. Wij zullen straks na de preek ons geloof belijden. En als het goed is, wordt dat geprojecteerd. Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht. Ik lees een paar versen uit dat hoofdstuk opnieuw. Precies dat gedeelte wat deze Afrikaan aan het lezen is uit de Jesaja-rol. En dat komt uit Jesaja 53. En wat ik zo net las over die eunuug in de tempel, dat was Jesaja 56. Dat is maar drie hoofdstukken verderop. Maar dit staat er in Handelingen 8 vers 32. Dit was het schriftgedeelte dat deze minister las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. U en jij hier of ergens anders, broers, zussen in Christus, u kent vast het vlindereffect. Dat voorbeeld dat een vlinder die in Brazilië met zijn vleugels beweegt, een paar weken later in Texas een tornado kan veroorzaken. Dat is bedacht, die naam, het vlindereffect en dat voorbeeld, door een Amerikaanse weerkundige, Edward Lawrence. Die bestudeerde weermodellen, zoals het KNMI weermodellen gebruikt. En daar doe je eerst metingen voor, hè, de temperatuur, luchtdruk, dat soort dingen. En dat zijn altijd afrondingen, die getalletjes. En die man ontdekte, in 1961 was dat, dat superkleine afrondingsverschillen, dus 0,0004 of zo, zo'n soort klein verschil ergens in een getalletje, dat dat in zo'n model, als je dat dan doorrekent voor de weersvoorspelling van over een paar dagen, dat dat enorme verschillen uitmaakt. Dat verwacht je niet, maar dat geeft totaal andere uitkomsten. Hele kleine verschillen in de beginwaarde, enorme verschillen in de voorspelling. Bomans die zei al, voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft. En dat geldt dus blijkbaar ook in de wetenschap. In je eigen leven ben je misschien niet alleen onzeker over de toekomst, maar ook als je terugkijkt op je leven, denk je misschien, waarom is het allemaal gelopen zoals het gelopen is? Zo anders dan je van tevoren gehoopt had. En dan kunnen christenen wel vrome dingen zeggen over Gods leiding en zo, maar daar merk je dan misschien uiteindelijk niet zoveel positiefs van. Christenen krijgen waarschijnlijk even vaak ziektes als niet-christenen. Anders zou ik er als zorgverzekeraar wel raad mee weten. En bestaat ons leven niet ook gewoon uit een heleboel toevalsprocessen? Ik ga dat niet ontkennen. Sterker, ik ga er zo dadelijk nog iets uitgebreider op in, op toeval. Maar tegelijk lees ik juist in dit hoofdstuk hoe sterk Lucas beschrijft dat God zelf deze korte ontmoeting van Filippus en die Afrikaan, dat God zelf die arrangeert. Even spreekt hij een zwarte minister van Financiën. En binnen de kortste keren wil de man gedoopt worden en weg is hij. Weg is wie? Filippus. is zomaar verdwenen. De Afrikaan ziet hem tenminste niet meer. Maar ook van die Afrikaan zelf horen we nooit meer wat. Nergens in het Nieuwe Testament. Het is een vreemd, onverwacht, kort flitscontact. En welk vlindereffect zal dit hebben? Je weet het niet. En dat is meteen de samenvatting van de preek. Je weet het niet. Zeker niet bij een flitscontact. Je weet het niet. Eerst is iets over toeval en Gods leiding. Daarna over dat flitscontact van Filippus. En als laatste, stel dat wij wat korte toevallige ontmoetingen hebben. Onze flitscontact. In mijn opvoeding kreeg ik iets ongemakkelijks mee als ik het woord toevallig gebruikte. Toevallig kwam ik Piet tegen. Maar dat mocht je niet zeggen, want God bestuurde toch alles? Ja, zo zie ik dat ook. Zo zie ik dat ook. God is niet alleen schepper, maar hij draagt alles. Hij zit overal als het ware in. In wat wij natuurkrachten noemen, of spierkracht. Dat is als het ware tegelijkertijd een kracht die God zelf uitoefent. God oefent krachten uit in zijn schepping. Alsof alles wat wij zien kunnen, alsof dat een soort handschoen is. En alsof dan als het ware Gods hand aan de binnenkant zit. Die zie je niet, maar Gods hand zit aan de binnenkant. Juist daarom heb ik er geen moeite mee om in de natuur iets een toevalsproces te noemen. Bijvoorbeeld zoals deeltjes in een atoom bewegen, rondcirkelen. Dat toevallige tril van deeltjes, dat kan toch iets ordelijks opleveren. Een tulp, iedereen kent een tulp, dat is een prachtige bloem om te zien. Heel vaak symmetrisch. En toch, als je daar naar binnen zou kijken, dan zie je in die tulp, in die bladeren, die gekleurde bladeren, zie je alleen maar hele chaotische subatomaire deeltjes rondcirkelen en tollen en trillen en doen. En toch hebben wij een mooie, ordelijke tulp. Ander voorbeeld. Op het strand kun je dat zien. Golven die kunnen zo'n ribbeltjespatroon achterlaten op het strand. Eb en vloed. Eén groot toevalsproces. En toch is het resultaat op het strand. Dat heeft iets ordelijks dit. Je kunt nooit voorspellen waar precies die ribbeltjes terechtkomen. Maar het levert toch een soort ordelijk patroon op. Nou, ook de Bijbel die noemt het lot of het toeval, zonder dat iedere keer heel vroom aan te vullen. Het prediker bijvoorbeeld die zegt, hetzelfde lot treft alle mensen, wijs of dwaas. Mens of dier. Hetzelfde lot. Toeval. En Rut, als ze een keer in Bethlehem is aangekomen, dan komt ze bij geval, staat er, bij geval komt ze op de akker van Boas. En pas als Naomi, schoonmoeder Naomi, dat hoort, wordt de verbitterde Mara in haar ineens. Die gaat wat open. Hé, Boas, dat is familie. Kortom, in wat er toevallig gebeurt, daar zit net zo goed Gods leiding, Gods hand in. In wat toevallig gebeurt, zit net zo goed Gods leiding als in wat ordelijk gebeurt. Wat ordelijk verloopt, keurig, wetmatig, prettig, voorspelbaar. En soms loopt het dus door elkaar heen. Toevalsprocessen en ordelijke processen zitten in elkaar verweven. Tot zover iets over toeval. Dan nu die toevallige ontmoeting die tegelijk onder Gods leiding staat. Filippus en een Afrikaanse hoogwaardigheidsbekleder. Een toevallige ontmoeting. Want er is geen enkel verband van oorzaak en gevolg tussen een Afrikaan die in Jeruzalem op zijn wagen stapt en Filippus die vanuit Samaria gaat lopen. Het kaartje links, dan zie je Jeruzalem ongeveer in het midden en Samaria een stuk noordelijker. De kamerling, de minister, de Afrikaan vertrekt vanuit Jeruzalem, rode pijl, en Filippus, paarse pijl, vertrekt vanuit Samaria. En ergens op de weg naar Gaza kruisen hun reizen elkaar. En Lucas onderstreept, deze toevallige samenloop van reizen is een gearrangeerde samenloop. Want Filippus, toen hij wilde vertrekken uit Samaria, toen hoorde hij een stem van een engel. Die instrueerde hem, ga naar de weg die naar Gaza loopt. Van Jeruzalem naar Gaza. Maar intussen blijft de ontmoeting voor zowel Filippus als de Afrikaan erg toevallig. Hoogst onverwacht en ook hoogst opmerkelijk. Want wat doet die Afrikaan? Die zit in die wagen, precies te lezen in Jesaja en precies over een lam dat geslacht wordt. En laat nu Filippus een volgeling van Jezus zijn en niet zomaar een volgeling, maar ook nog eentje die Grieks spreekt en verstaat. En de Afrikaan zit geheid in een Griekse vertaling te lezen van die Jesaja-rol. Dat is waarschijnlijk een Griekse vertaling geweest. Dus hij zit hardop te lezen. Wij zijn gewend vaak om zacht te lezen. Dat was nog nauwelijks uitgevonden toen. Als iemand las, zat hij hardop wat te mummelen. En Filippus rent naast die wagen een tijdje en die hoort dat Grieks. En die verstaat dat. Filippus was namelijk een van de helpers van de apostelen. Die hadden de apostelen in Jeruzalem aangesteld. Precies om de praktische verzorging van Grieks sprekende weduwen te organiseren. Daar hadden ze een cultureel probleem. Grieks sprekende weduwen. Als je een gewone Jood bent dan, en je spreekt wat Aramees, dan kon je misschien die weduwen niet goed verstaan. Dus je had een paar mannen nodig die wel Grieks konden. Nou, Filippus was daar één van. En dan gaat het ook flitsend snel allemaal. Filippus ziet die wagen, die rent er dus naartoe. Hij wordt erin gevraagd. En voordat ze Gaza bereikt hebben, vraagt die Afrikaan bij een waardje, kan ik hier niet meteen gedoopt worden? En na die doop wordt Filippus meteen gegrepen door Gods geest. En hij moet weer verder. Zoals hij rennend aankwam, even snel moet hij nu weer verder. Het kan, maar het hoeft eigenlijk helemaal niet te betekenen dat hij opeens weggeteleporteerd werd of iets dergelijks. Hij krijgt, Gods geest grijpt hem, hij krijgt het weer op de heupen en hup, hij rent weg. Misschien heeft hij nog wel gewoon afscheid genomen van de Afrikaan. In ieder geval heeft hij gezien dat de man blij verder reisde. Waar moet Lucas dat anders vandaan hebben? Lucas heeft waarschijnlijk achteraf gewoon Filippus gesproken. En Filippus heeft hem dit verhaal verteld. En Filippus zal gezegd hebben, ik zag hem nog net verder reizen. En hij zag er heel blij uit. Maar het ging allemaal supersnel en ze hebben elkaar niet weer gezien, de Afrikaan en Filippus. Want ook deze Afrikaan reist verder, terug naar zijn vorstin, de Kandake, naar dat rijk Meroe ten zuiden van Egypte. Hij is haar minister van Financiën, de schatkist. En hij reist via Gaza en dan waarschijnlijk via de Rode Zee of de Nijl Lucas' woord voor schat of schatkist, dat is wel grappig, dat is ook het woord Gaza. Dus onderweg naar Gaza ontmoet hij een man die verantwoordelijk is voor de Gaza van Meroe. En dat spelen met taal, dat doet Lucas vaker. Filippus die rent nog naast die wagen en dan vraagt hij zoiets. En nou probeer ik het te vertalen hoe het in het Grieks er ongeveer staat. Filippus reageert dan op wat hij hoort, dat Griekse gedrabbel uit de wagen. Versta je wat daar staat? Of misschien moet ik zeggen, verstaat u wat daar staat? Er zit een woordspeling in. En dat moet die Afrikaan opgevallen zijn. Die Afrikaan zal ongetwijfeld een soort opleiding hebben gehad, alleen al om dat Grieks aan te leren. En die hoort van, hé, dit is iemand die het Grieks beheerst. En dan mag Filippus in zijn wagen het komen uitleggen. Ja, legt Filippus uit. Heel recent is in Jeruzalem duidelijk geworden dat dat geslachte lam waar Jesaja het over heeft, dat dat op Jezus slaat. En niet alle Joden geloven dat, maar een groep wel. En inmiddels ook een groep Samaritanen. Daar kwam die net vandaan. En nu gaat het dus om de reactie van deze Joodse Afrikaan. Deze zwarte Jood. Want waarom schrijft Lucas nu over dit flitscontact van Filippus? Lucas wil zeggen, zo snel bereikt het evangelie van Jezus nu het uiteinde van de wereld. Want daar onder Egypte, dat gold toen echt als het uiteinde van de wereld. Daar was het zo bloedheet, daar kon je eigenlijk niet normaal leven. En dat zie je ook aan die mensen, want die verbranden gewoon, die worden helemaal zwart. Dus daar moet je eigenlijk niet zijn. Dus dit is het eerste signaal. Lucas is net begonnen aan zijn gedeelte over Samaria en of Judea en Samaria. Maar hier geeft hij al een eerste signaal. Zo snel gaat het evangelie nu verder. Zo snel gaat het evangelie naar het uiteinde van de aarde. En dan is hij dus nog helemaal niet toe aan Cornelius of aan Paulus reizen. Hier is het eerste signaal al. Zo snel gaat het. En hoe is dan dat flitscontact hier? Hoe is dan dat flitscontact in Meroe verder gegaan? Ik noemde aan het begin dat vlindereffect. En net als bij dat vlindereffect is dat ook hier niet voorspelbaar. Welke effecten heeft nu die levensverandering van deze minister? Welke effecten heeft dat nou gehad in het rijk van de Candacee, van zijn koningin? Maar toch is er wel iets opvallends als wij nu naar die streken kijken. Soedan, zwaar islamitisch. Maar pal daarnaast, in Ethiopië en Eritrea, daar is nog altijd 60% van de bevolking christen. In ieder geval in naam. Oosters of Ethiopisch-orthodoxe kerken, Eritrees-orthodoxe kerken, bestaan daar al eeuwenlang. En die orthodoxe kerken daar, die zijn wel later ontstaan, zo 400 na Christus. Maar wie weet, bestonden daar allang kleine groepen christenen in die omgeving. Kleine groepen christenen waarbij christelijke zendelingen konden aansluiten. Maar als lezers van dit stukje uit Handelingen, Lucas lezers, we weten eigenlijk alleen maar wat Filippus nog net gezien heeft. Die man die reisde blij verder. Meer wist Filippus niet hoe het verder zou gaan. En meer horen we niet in het Nieuwe Testament. De man reisde blij verder. Wij moeten nu naar dia 13. Ja, onze eigen toevallige ontmoetingen. Volgens mij hoef ik niet veel meer te zeggen. Hier in dit hoofdstuk zien we de nieuwe verbindingsdienst van Jezus en de apostelen, die zien we in werking. Iemand die bij Jezus hoort, hier Filippus, die heeft een toevallige ontmoeting. Maar in dat toeval zit tegelijkertijd Gods hand. En al weten we van dit flitscontact het effect niet, ik ga ervan uit dat die man in zijn familie, of ook echt als minister van de Candacé, zijn mond niet heeft kunnen houden. Met een sprong kwam het evangelie zijn wereld in. Als wij nu soms iemand tegenkomen, dan is mijn punt nu natuurlijk niet dat je onnatuurlijk snel over Jezus moet beginnen. Wij waren verbindingsdienst. Niet meteen boodschappen droppen. Eerst gewoon contact leggen. Pas als je even contact krijgt met iemand, hoe kort ook, dan kun je een wat dieper gesprek krijgen. En hoe kort ook, ook al zie je iemand nooit meer, zo'n eendagsvlinder kan zomaar tot van alles leiden. Bij het boodschappen doen help je een oudere vrouw door iets van een hoog schap te pakken. Vertelt die oudere vrouw later aan haar buurvrouw. In de winkel hielp zo'n aardige vrouw mij om iets te pakken. Ze vroeg hoe oud ik was. En toen ook even of ik kinderen had en zo. Ik weet niet waarom, maar opeens viel me op dat ze een kruisje droeg. Ik vind christenen altijd zo hypocriet. Maar toen heb ik toch even gevraagd of ze echt gelovig was. Dat was zo, zei ze. Maar anders had ze me ook wel geholpen, zei ze nog. En toen ging ze verder. Amen. nu inderdaad aansluitend ook onze geloofsbelijdenis zingen met de drie coupletten die nu geprojecteerd worden. Wij zullen nu afsluiten in dankgebed en ik heb gemerkt dat ook als ik niet vraag om het onze Vader gezamenlijk mee te bidden, dat u dat uit uzelf doet. En dat is mooi. Heer onze God, Vader in de hemel. Dank dat u meer de hand hebt in allerlei toevalligheden dan wij vaak doorzien. Maar helpt u ons dan ook om een zekere rust te vinden, een vertrouwen op u. Dat u met mensen verder gaat waar wij ze los moeten laten. En als wij die rust of dat vertrouwen, die overgave lastig vinden, helpt u ons dan daarin verder. Brengt u goede, luisterende mensen op ons pad. Maar geeft u ook ons oog en oor voor mensen om ons heen. Toeschietelijkheid als wij onbekende anderen ontmoeten. Heere God, dat kan, gepland of ongepland, ook de komende week gebeuren. Weest u erbij, hoe onze levens er ook uitzien de komende week. En neemt u deze eredienst en dit gebed aan. Ook nu, de woorden die uw zoon zijn directe volgers heeft aangeleerd. Onze Vader die in de hemelen zijn. Het geval wil dat de collecte bestemd is voor evangelie en moslims. Het lijkt mij terecht dat muziek ook altijd een eigen plek heeft in de erediensten van christenen in ieder geval. Het is ook mooi om de geloofsbelijdenis te zingen op muziek van Beethoven. We hebben dat zo net gedaan op vreugde, vreugde, louter vreugde. Maar nu zingen we Mijn Jezus, mijn Redder als slotlied. Thank you. de korte versie. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van zijn Heilige Geest met u en jullie allemaal.